Ja, wat is liefde? Dat is een vraag die je filosofisch kunt opvatten of letterlijk. Romantisch, naïef, realistisch, misschien zelfs cynisch, afhankelijk van wat je meegemaakt hebt. Feit is dat er weinig is, misschien zelfs wel niets, waar zo vaak over geschreven is en gedicht en gezongen als de liefde. Het varieert van I will always love you en nooit meer slapen zonder jou tot ik ben gelukkig zonder jou en love is a battlefield, een slagveld en alles daartussenin. Nou, de Bijbel spreekt ook een aardig woordje mee over de liefde. Wat zeg ik? Heel veel woorden zelfs. Het draait helemaal om liefde in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Spreuken 3. Dan moet ik erbij zeggen, dat is een gedeelte en vele andere gedeelten in het boek Spreuken die bedoeld zijn voor jonge mensen die bezig zijn volwassen te worden. Maar kijk wat liefde met je kan doen, want Hans en Annie horen net niet meer tot die categorie, maar ze voelen zich gewoon jong door de liefde. Dus geen probleem, die tekst is ook voor hen. En ik koos hem uit, dus hen treft geen blaam. En zelf hebben jullie ook 1 Korintiërs 13 aangedragen. Als een veelzeggende en mooie tekst. En daar kan ik me helemaal in vinden. Nou, die beide gedeelten die gaan niet specifiek over huwelijksrelaties. Maar ze zijn er wel degelijk op toe te passen. En dat gaan we dus ook doen. Ik loop ze met jullie door en ik haal er een aantal kenmerken van liefde uit. En de boodschap die ik jullie van daaruit als een soort huwelijksmotto mee wil geven is: draag de ketting van liefde om je hals. Nou, dat komt natuurlijk op uit dat vers. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Maar voordat ik daar iets meer over zeg, eerst iets over die verse eromheen. In die verse lees je een oproep van een vader aan zijn zoon. Maar dat is een oproep die veel breder bedoeld is. Die is ook toepasbaar op dochters, op mannen en op vrouwen. En die oproep is, we hebben dat nu niet gelezen, maar die oproep is, wees niet eigenzinnig. Vertrouw niet op je eigen inzicht, maar vertrouw op God met heel je hart en heb ontzag voor hem. En, zo zegt hij in vers 1, vergeet mijn lessen niet en houd in je hart mijn richtlijnen vast. Daar worden een paar Hebreeuwse woorden gebruikt die gaan over het onderwijs van God en over zijn richtlijnen. Als je even denkt aan de Joodse context van toen, dan ging het over de Torah, de 5 boeken van Mozes en nog later over de Tenach, wat wij Oude Testament noemen. En in onze context heb je het dan over de Bijbel, die nog veel meer bevat dan dat. Die ook gaat over alles wat Jezus gedaan heeft. En die oproep, dat is niet alleen maar een oproep van nou, je moet doen wat God zegt. Nee, het is ook een oproep met een belofte. Die zegt, als je die richtlijnen van God voor je leven bewaart, ze vasthoudt en ze in je hart laat zijn, dan zal God voor jou de weg banen, hij zal de weg vrijmaken en hij zal je die weg ook wijzen. En nog meer, hij zal je het leven geven. En dan gaat het in Spreuken en in heel veel andere Bijbelboeken over een leven dat nooit meer ophoudt. Een leven dat oneindig is. Een leven met God op de nieuwe aarde die hij straks geeft en waar je nu al een voorproefje van krijgt. Geboden. Ik zat erover na te denken, als je denkt aan onze context, de westerse context en nog in meer in het bijzonder de Nederlandse, wij vinden dat een beetje lastig. Het idee dat geboden goed zijn. Geboden en richtlijnen in onze context, dat zijn meestal dingen waar je voor een ander om vraagt. De regering zou veel meer moeten doen aan, behalve als het mij niet uitkomt. Nee? Het is veel te gevaarlijk om hard te rijden, maar als het mij uitkomt en ik weet dat er geen camera's staan, dan pak ik die 150, dat idee. De regering moet veel meer doen aan het schandalig dat die grote bedrijven zo weinig belasting betalen, maar als ik een zwart klusje kan doen, dan pak ik hem gewoon mee. Dat een beetje het idee, hè? Dus geboden en Nederland, dat is een beetje een dingetje. En dan is het soms best lastig voor te stellen dat Gods geboden in de Bijbel geen hinderlijke richtlijnen zijn waar je alleen maar last van hebt, waar je moet kijken van, hé, er staat geen camera, ik kan nu doen wat God niet wil. Nee, er zit leven in. In de geboden van God zit leven. Daar zit juist ruimte en vrijheid in. Misschien lastig voor te stellen voor ons, maar toch is dat de belofte van God. En dat is ook de bedoeling van zijn richtlijnen, van zijn onderwijs. Dat Gods woorden zijn woorden die je leven geven. Omdat Gods woord zelf dat leven is. Nou, jullie hebben dat beide ontdekt, Hans en Annie. Ieder op je eigen tempo en met je eigen levensverhaal. Jullie hebben daar een en ander van gedeeld toen je bij Ingrid en mij aan het huwelijksdiner zat. En het was heel mooi en ontroerend om te horen hoe God zijn weg met jullie is gegaan en jullie je weg met hem. Hoe je hebt ontdekt dat alleen in Jezus het echte leven zoals God het bedoeld heeft te vinden is. En terecht zijn jullie hem daar heel dankbaar voor. En je schreef ook, hij is onze Heer en hij is onze steun als het moeilijk is. Dat hebben we al zo vaak gemerkt in ons leven. Ik hoef niemand te vertellen dat jullie allebei het nodig hebben meegemaakt. En dat je juist daarin hebt gemerkt dat God er is. Dat hij je vasthoudt en dat hij ook volmaakt in jullie leven waar hij mee begonnen is. Hè? Die woorden waarmee we elke dienst hier beginnen. Dat God nooit loslaat wat hij in je leven is begonnen. Mooi om dat zo van jullie te horen en te zien ook. Even terug naar dat woord met een hoofdletter W. Omdat Gods woord leven is en geeft, staat er in Spreuken, draag die woorden en dat onderwijs in je hart. Nou, je hart, dat is bijbels gezien het centrum van je leven. Ik denk dat wij er zo ook wel over spreken, hè? Van je hebt die en die in je hart, of je hart is ergens vol van. Nou, zo spreekt de Bijbel er ook over. Draag die woorden van God in je hart. Anders gezegd, laat die woorden je leven richting geven en bepalen. Nou, dat klinkt nog een beetje algemeen misschien. Woorden van God, richtlijnen van God, wat is dat dan? Nou, vers 3, het vers dat ik uitkoos, dat spitst dat nou precies toe op wat je dan in je hart of op je hart moet dragen. Dat zijn twee woorden, liefde en trouw. En ook daarbij, heb ik gezien, is het heel erg de moeite waard om naar het Hebreeuws te kijken. Er staan daar twee woorden die heel sterk bij elkaar horen. Geset en Emet. Lijken net twee broers uit het Midden-Oosten, zeg maar. Geset en Emet. Nou, ik noem ze vandaag twee zusjes. Twee Bijbelse zusjes. Onafscheidelijk als een tweeling. Geset, dat is een woord dat vaak wordt gebruikt voor de liefde van God. En vooral als het aan wil geven dat God een verbond heeft gesloten met zijn mensen. En in dat verbond geeft hij ons al zijn zegeningen. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn vergeving, zijn geduld. Zelfs als wij het af laten weten. Dus Geset is een heel rijk en betekenisvol woord. En het andere woord, Emet, dat betekent zowel trouw als waarheid. God is trouw, ook als wij het af laten weten. En dan blijft hij toch nog gewoon aankloppen op de deur van ons hart. En het betekent ook waarheid. Het wijst weer op die relatie tussen Gods liefde en Gods geboden, zijn waarheid. Nou, als je ze uit elkaar trekt, als je geboden zonder liefde hebt, dan krijgt dat iets heel kils. Dan krijgt het een soort wetboek van strafrecht idee. En aan de andere kant, Gods liefde zonder zijn richtlijnen, dat is uiteindelijk ook een lege huls. Ze horen bij elkaar. Je kunt niet Gods liefde ontvangen en van God houden en tegelijk zeggen, maar ik ga wel mijn eigen gang. En net zo goed in een huwelijk. Je kunt niet zeggen, ja maar ik hou van Annie, ja maar ik hou van Hans, maar ik ga wel mijn eigen gang en ik stoor me niet aan. Dat werkt niet. Ze hebben alles met elkaar te maken. Geset en Emet. Woorden die Gods karakter uitdrukken. Liefde en trouw, goedheid en waarheid. Liefde en geboden, waar leven in zit. Dus, als er staat, mogen liefde en trouw je nooit verlaten, dan is dat een wens dat Gods liefde er altijd zal zijn in je leven, met zijn goedheid en met alles wat hij je wil geven. En tegelijk is het ook een wens en een opdracht aan jullie zelf, om die liefde aan anderen te geven en goed voor hen te zijn. En in bijzonder geldt dat natuurlijk voor een huwelijk, voor een man en een vrouw die met elkaar trouwen. Heb elkaar lief. Korinthe 13, wees goed voor elkaar, heb geduld, vergeef elkaar, wees trouw, spreek waarheid en leef Gods waarheid. Daarom dat motto, draag de ketting van liefde om je hals. Ik schrijf dat, kunnen jullie niet zien, maar ik schrijf dat met een hoofdletter L. En ik denk dat je inmiddels wel duidelijk is waarom. Draag de ketting van Gods liefde om je hals. En dat is dicht bij je hart. Daar hangt hij dan. om je hals hangen wil ook zeggen dat liefde en trouw een sieraad zijn dat zichtbaar is voor iedereen. Je houdt het niet verborgen. Een ketting doe je over het algemeen niet ergens onder. Die wil je laten zien. Nou, laat zo liefde en trouw zichtbaar zijn voor anderen. Het is nog meer. Het is ook een beeld dat uitdrukt dat die liefde en trouw je beschermen. Zoals je je hals ook beschermt als het heel erg heet is of als het heel erg koud is. En wat heb je die bescherming en die zekerheid hard nodig? Ook in zoiets kwetsbaars als de relatie tussen een man en een vrouw. Want als je niet zeker bent van de onvoorwaardelijke liefde van de ander, wat ben je dan kwetsbaar? Hoe zou je je dan helemaal kunnen geven? Nou, er staat voluit dat je hem in je hart moet schrijven. Of eigenlijk staat er op de tafel van je hart schrijven. En dan moet je uiteraard niet denken aan ons soort tafels. Maar dan moet je denken aan die, misschien ken je het verhaal, aan die twee stenen platen waarop God de geboden schreef die hij aan Mozes en Israël gaf. Dat heet de tafels. Dus als er staat, schrijf die richtlijnen van God op de tafels van je hart, dan wil dat zeggen dat het de wil van God is dat wij liefde en trouw in praktijk brengen. Dat is eigenlijk de samenvatting van de hele Bijbel. Simpeler kan het niet. Liefde en trouw. Dat is Gods karakter en wij zijn zijn beelddragers en hij wil dat in ons weerspiegeld zien. Dat wij liefdevol en trouw zijn in onze relaties. En dat is niet alleen tussen geliefden, maar dat is in al de relaties die wij als mensen hebben. Wat kun je er verder over zeggen? Nou, in ieder geval ook wat mij betreft dat je je oefent in die onvoorwaardelijke liefde. Je kunt niet zeggen, ik heb nu die liefde en die is nu volmaakt. Nee, het is juist in de praktijk dat je het leert en dat je erin groeit. Doordat je geduld moet hebben voor de ander. Doordat je je soms opoffert voor de ander. Doordat je vergeving in praktijk brengt. En als je dat doet, als je het belang van die ander voorop stelt, en je doet het allebei, dan ontstaat er iets heel moois. Dan krijgt liefde een heel mooi gezicht en dan groeit ze ook. Liefde is ook een geschenk. Een geschenk van God. Want laten we eerlijk zijn, als je die woorden van Spreuken 3 en dat hele hoofdstuk van 1 Korinthe 13 op je in laat werken, dan denk je, ja, maar wie kan dat nou? Wie kan nou zo volmaakt eigenlijk, want het klinkt heel volmaakt, wie kan nou zo God lief hebben en mensen lief hebben als hier staat? Dat lukt niemand, toch? Het mooie is, God wil het je geven. Het is een geschenk. Liefde is een geschenk van God. En God geeft je ook zijn geest, waardoor die liefde in jou, in jullie, groeit. Het is een geschenk om van te genieten. En het is ook een geschenk om zelf weer uit te delen aan anderen. God laat je door zijn geest steeds meer groeien in liefde en zorgt ervoor dat je gericht bent op de ander in plaats van op jezelf, wat onze natuurlijke neiging is. En dat kan omdat er één was die dat mogelijk maakte. Er was er één die niet zijn eigen belang zocht, maar die zijn leven over had voor jou en mij. Hij gaf zich over zonder voorbehoud, zonder berekening. Zonder eigen belang. Uit liefde voor zijn hemelse vader. En uit liefde voor ons allemaal. Jezus Christus. Jezus is, zou je kunnen zeggen, de verpersoonlijking van Spreuken 3. Jezus is de verpersoonlijking van 1 Korinthe 13. Door zijn dood, door zijn opstanding, door zijn opofferende liefde, zijn deze Bijbelgedeelten en al die anderen geen onbereikbaar doel. Ze zijn geen onbereikbaar ideaal, geen naïeve romantiek. Nee, door hem zijn ze werkelijkheid geworden. Leven. Hans en Annie, we zijn op weg naar Gods nieuwe wereld. Daar schreven jullie ook iets over. Ik vraag altijd of ze iets willen zeggen over een stel dat trouwt, over hoe ze het leven zien en het leven met God en hoe ze de toekomst zien. En jullie schreven daar ook hele mooie dingen over. Wij zijn op weg naar Gods nieuwe wereld. 1 Korinthe 13 sluit daarmee af. Nu zien we God nog niet, staat er. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Hoe geweldig is dat? Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen zoals hij ons nu al kent. Het is duizelingwekkend, hè, wat hier staat. Maar het is dat we geloven en het is waar we naar uitkijken. En nu zijn we onderweg. En mogen we gewoon het leven vieren dat God ons vandaag geeft. En onderweg naar die wereld, Hans en Annie, mogen jullie alvast iets van God laten zien. Door te leven zoals het slotvers van dit prachtige hoofdstuk samenvat. Met geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. God zegen jullie samen, Hans en Annie, met je kinderen en je kleinkinderen. Met iedereen die je lief is. Met iedereen die op je pad komt. Draag de ketting van Gods liefde om je hals. Nou, doe ik hem weer aan, want het wordt hard werken dit. We zijn hier bij elkaar gekomen om het huwelijk van Hans en Annie aan de Heer op te dragen en hem om zijn zegen te vragen. En voordat we dat gaan doen, willen we eerst nog kort nagaan wat het woord van God over het huwelijk zegt. Een paar dingen. Wij geloven als christelijke kerk dat het huwelijk geen uitvinding van mensen is, maar van God. Door hem geschonken als een unieke verbintenis tussen een man en een vrouw. Een verbond voor het leven waarin je elkaar liefde, trouw en toewijding belooft. Niet alleen in dagen van voorspoed, maar ook van tegenspoed. En die liefde tussen man en vrouw wordt in de Bijbel uitbundig bezongen. Zo zegt het Hooglied dat de liefde fonkelender is dan wijn en zoeter dan honing. Jullie mogen je volledig aan elkaar toewijden en geven in het gelovige besef dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Houd daarbij voor ogen dat deze relatie tussen man en vrouw in de Bijbel vergeleken wordt met het verbond tussen Jezus Christus en zijn gemeente. Daarom, bruid en bruidegom Hans en Annie, laat jullie onderlinge liefde